Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Een dramatische week voor Feyenoord kwam ten einde met een 2-0 nederlaag op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. Nadat er afgelopen donderdag al dramatisch werd verloren in Boekarest in Roemenië. Feyenoord heeft 7 van de laatste 10 wedstrijden verloren. Het is een crisis met een hoofdletter C in de Kuip. En we gaan er allemaal over praten in een nieuwe podcast. Feyenoord de verlenging met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Hoe gaat Van Persie dit weer op de rit krijgen, mannen?
Ja, dat is de grote vraag. Jij zegt het nu met een stelling dat dat gaat lukken. Maar dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Hij heeft op de persconferentie op die vraag die ik hem ook heb gesteld, is die vooral ingegaan op allereerst wat ze niet gaan doen. Hè. Want vaak ging het dan om harder werken en harder trainen. Nou, dat gaat hij niet doen. Ze moeten eerst zorgen dat iedereen maar eens een keertje heel blijft ook. En voor de rest heeft hij vooral uitgesproken en herhaald dat hij echt blijft doen wat hij tot nu toe doet. Want daar gelooft hij heilig in. Daar houdt hij aan vast. Hij gelooft in de werkwijze die hij met de staf heeft. En als de spelers blijven spelen zoals ze doen, dat die resultaten beter gaan worden. Dus hij is in ieder geval koers vast en zelfverzekerd. Ondanks de resultaten die jij net terecht uitstipt. Die reeks waar we nu in zitten met Feyenoord.
Gaat Van Persie het weer op de rit krijgen, denk jij, Dennis Kranenburg?
Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Hè. Voorlopig zit Feyenoord natuurlijk in een hele slechte fase. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar de blessures die er dan ook nog eens zijn. Dat speelt natuurlijk ook mee. Waardoor je gewoon heel veel wisselingen al door moet voeren. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat er op bepaalde posities spelers spelen. Met minder vertrouwen. Nu staat die er weer in en dan weer die weer in. Weet je wel? En als we bijvoorbeeld aan de linkerkant kijken, dan is het weer Sauer, dan weer Diarra, dan weer Borges, dan zien we ineens weer Laren, nu zien we ineens weer Tankstedt, dan komt ineens weer Sliti in de ploeg. Dat levert natuurlijk bij spelers ook niet echt heel veel vertrouwen op. En ik kan me ook voorstellen dat juist in zo'n fase, als het niet goed gaat, dan heb je dat vertrouwen juist wel nodig.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
We komen zo meteen en later in deze podcast natuurlijk nog uitgebreid te spreken over de rol van Robin van Persie in het hele Feyenoord geheel. Laten we even beginnen bij de wedstrijd, mannen. Want wat is volgens jullie de reden dat Feyenoord met 2-0 van Ajax verliest?
Nou, dat je sowieso niet op doel schiet, dat is al een heel groot probleem. Je kunt dreigend lijken, maar niet dreigend zijn. Want je kunt heel veel balbezit hebben, maar als er uiteindelijk gewoon heel weinig uit voortkomt, dan is dat natuurlijk wel een probleem. Grootste kans in de tweede helft was natuurlijk dat balletje van Ueda, hè, die net voorlangs ging. Ja. Maar het meest bizarre vond ik eigenlijk nog wel, fijn dat er heel veel balbezit, hè. Heel veel ook op een gegeven moment op de helft van Ajax. Maar zij hielden het gewoon achterin met 5 man heel erg dicht, waardoor fijn dat er niet doorheen kon, maar er omheen moest. Ja, en als je dan vanaf de vleugels gewoon heel weinig daarvan krijgt, dan kwamen we echt wat voorzetten ook hoor. Maar ja, daar moeten ze ook wel aankomen. En Ajax deed dat gewoon ook wel weer heel slim. Loeren op de counter en daar waren ze levensgevaarlijk in. Het wordt nu 2-0, maar Ajax heeft echt nog een aantal grote kansen gehad. Zeker ook in de tweede helft, waarin het net zo goed misschien wel eerder 3-4-0 zou worden dan dat Feyenoord er eentje zou maken.
Maar het is toch buitengewoon pijnlijk, man. Ik bedoel, we hebben de ondergrens qua zwakke tegenstander waar Feyenoord van verliest natuurlijk afgelopen donderdag in Roemenië wel gehad. Maar als je kijkt wat Ajax opstelt vandaag, dat Feyenoord daar met 2-0 van verliest. Hoe is het mogelijk als je gewoon de spelers tegenover elkaar zet?
Ja, er stonden echt wel de nodige jeugdspelers in, hè, die hun eerste klassieker spelen. En Feyenoord domineerde inderdaad. Feyenoord had het meeste balbezit, was beter. Maar inderdaad ook kijken tegen wat voor Ajax dat was. En dan verlies je hem uiteindelijk. Verlies je hem ook nog. Zij passen zich volledig aan Feyenoord. De tijden zijn echt wel veranderd. Ze gaan nog met een applaus van het veld af. Ik weet dat er hier periodes waren. Dan zou als Ajax zo speelde, zou er een gierend fluitconcert ook nog zijn geweest. Maar ze zijn er blij mee. Het gejuich ook toen Valente geblesseerd uitviel. Er was echt wel respect ook wel voor Feyenoord. Maar ja, je koopt er allemaal helemaal geen ene reet voor. Want je verliest deze wedstrijd wel tegen opnieuw, vind ik. Het was niet zo erg als in Boekarest. Daarmee zou je Ajax tekort doen. Maar ja, opnieuw echt wel tegen een matige tegenstander, hoor.
Ja, en dat had al veel eerder afgelopen kunnen zijn, toch? Want ze hebben ook een partij kansen gemist nog.
Ja, dat zei Dennet. Dat zei Dennet, hè. Fitz, Jim, Gods. Die hadden al lang eerder die 2-0 kunnen maken voordat Mokkio dat uiteindelijk deed.
Wat maakt Feyenoord dan in zo'n wedstrijd toch een beetje machteloos? Wat had Van Persie volgens jullie kunnen doen wat hij na heeft gelaten? Of had hij niks anders kunnen doen?
Hij moet wel roeien met de riemen die hij heeft. Hè? Wat Dennis terecht al net aangeeft, inderdaad de blessures. Dat is inderdaad een factor. Ik vind het te flauw om daar helemaal niet op in te gaan. En het is een verzachte omstandigheid. Net als zoals dat vorig jaar voor Brian Priske natuurlijk zo was. Tegelijkertijd ben je als hoofdtrainer eindverantwoordelijk voor alles. Dus ook voor de aansturing en het wel en niet luisteren. Hoe ga je ermee om met de medische staf? Maar dat onderwerp zullen we straks misschien nog wel wat uitgebreider belichten. Wat hij in deze wedstrijd anders had kunnen doen. Ja, je kan op een gegeven moment nog meer met 1-0 heb je al niks in handen. Nu zie je ook hoe de 2-0 als deksel op de neus valt. Tankstedt komt er dan in voor Targaline. Maar niet echt als extra spits erbij. Want hij ging een beetje in de Lerwin-rol echt op 10 spelen. Hè? We hebben Van Persie in het verleden wel eens echt nog meer risico zien nemen. Wetende dat je tegen die tweede aanloopt. Meer lijn sowieso in het wisselbeleid. Dennis stipte net terecht aan met de buitenspelers. Daar kan ik echt in de hiërarchie nog geen enkele lijn in ontdekken. Dus dat kun je de trainer ook aanrekenen. En hoe Feyenoord uiteindelijk ook in de eerste helft voor de dag komt. Want er was weer een groot verschil, vond ik, tussen de twee helften en wat Feyenoord op de mat legde.
Ja, een paar individuele spelers gaan we er even uitpikken. Jij noemt net, Dennis, of jij begint net over de buitenspelers. Dan pak ik meteen Leo Sauer erbij. Want wat hij in de eerste helft aan het doen was, wat een ruimte lag daar aan die rechterkant voor Ajax. Ja. En dus linkerkant voor Feyenoord. Omdat Sauer gewoon weigerde om een keer met die Rosa mee te lopen.
Ja, en we hebben Van Persie volgens mij al eerder horen zeggen, als je je aanvallende werk doet, maar je verdedigende werk niet, haal ik je er gewoon uit. Nou ja, uiteindelijk heeft hij dat ook niet gedaan. En meerdere keren ook niet. Ik vond hem echt een hele onopvallende wedstrijd ook vandaag spelen. Hij had volgens mij een schot voorlangs. En ik denk dat het eigenlijk wel zo'n beetje was. Hè? Dat we niet zo heel veel hebben gezien eigenlijk verder van Leo Sauer. Dus ja, dat vind ik dan toch wel, weet je wel. Als je dan het hebt ook over jongens vertrouwen geven. En weet je wie dat dan ook is, laat nou eens een speler een tijdje staan, inderdaad. We hebben bijvoorbeeld Borges gezien, die deed het dan een wedstrijd goed. En dan speelt hij...
Nou, dat was het. Daarna speelde hij
niet meer. Ja. FCSB. En dan denk ik van, ja, dan kon zo'n jongen, die ook gewoon heel veel geld heeft gekost, ook nooit in vorm komen. We zagen Diarra invallen tegen Celtic, een mindere beurt tegen Telstar. Maar daarna zien we die jongen ook weer niet. Dan denk ik van, je moet ze ook wel een keer dan de kans geven, zoals dat Sauer dat ook al langere tijd en al veel vaker heeft gekregen. Nou, niet gezien. Aan de andere kant, ja, Haj Moussa, die natuurlijk morgen weggaat de Afrika Cup te spelen. Ja, die zat er ook gewoon niet lekker in. Hè. Ik vond hem op een gegeven moment bij die eerste goal, die van Klaassen. Ja, daar komt er op een gegeven moment, wordt er veel ruimte gegeven ook om de bal in te spelen. Alle spelers van Feyenoord op eigen helft. Ja, en dan vind ik dat je er best wel kort op mag zitten in plaats van de ruimte die daar weggegeven wordt. En Haj Moussa gaat dan op een gegeven moment, nou ja, hij veinst dat hij druk zet. Ja,
op Glock, hè, moment.
Ja.
Hij stapt naar hem toe, maar hij stapt er eigenlijk bijna omheen.
Hij gaat er bijna omheen.
Alibi-verdedigen noemen we dat.
Precies. Ja, schijnverdedigen inderdaad. Dan denk ik van, als je daar nou op wil zitten, dan moet je er kort bovenop zitten en gelijk fel erop komen. Ja, en niet met een soort boogje ernaartoe lopen zo van, ja, ik doe wel alsof ik druk zet, maar eigenlijk doe ik gewoon niks. Ja, dat levert dan die goal met Klaassen ook, hè, die ik dan op een gegeven moment ook wel veel ruimte vond krijgen om uit te halen. Maar dat zijn wel dan de twee buitenspelers naar Ueda.
Jij bent keeper geweest over dat doelpunt. Staat Vellenreuther nou niet veel te veel al naar de zijkant voor die bal? Of ben ik dan heel, heel kritisch richting een keeper bij zo'n schot?
Ik vond die eerste...
Het gaat natuurlijk mis dat hij zo vrij mag schieten. Ja. Dat zeg je al helemaal terecht. Maar...
Ik vond dat bij die eerste... staat me dat niet heel erg bij. Ik vond die tweede trouwens wel. Daar vind ik wel gewoon dat hij veel meer moet doen. Bij zo'n bal die in zijn hoek wordt geschoten. Door Mokkio. Daar vond ik wel dat hij meer had kunnen doen. Maar goed, aan de andere kant. Als je zoveel balbezit hebt en je creëert daar aan de andere kant zo weinig kansen uit dat vele balbezit. Ja, dan ligt daar eerder het probleem dan denk ik bij die goal. Want het was is verder ook niet heel veel te doen gehad natuurlijk, Vellenreuther. Maar ik denk wel dat Feyenoord ook veel eerder al had van dat vele balbezit dat er moeten profiteren. Maar je ziet dat Ajax in de omschakeling met die paar keer dat ze eruit kwamen levensgevaarlijk waren. En dat was uiteindelijk het verschil.
Want dat is natuurlijk ook een enorm probleem. Hè? Hoe Feyenoord verdedigend, we hebben het er al vaker over gehad, compleet ineengestort is. Hoe het ook in Amsterdam voor de dag is gekomen. Want er werden me een partij kansen weggegeven. Ook ik heb Targaline volgens mij wel 2-3 keer gewoon echt een 100% kans zien weggeven. Omdat hij zich gewoon gemakzuchtig af liet troeven. Ja. En dan ga je ook geen wedstrijden winnen natuurlijk.
Nee, dat weten we. Deze verdedigende cijfers zijn. Wat we in het begin van het seizoen, heb ik een keer in deze podcast gezegd. Ik denk dat daar zelfs de kop van gemaakt is. Van verdedigend zijn dit kampioenswaardige cijfers. Mm-hmm. Ja, die zijn verdwenen bij Feyenoord. Dus En aanvallend was dat al waar. Daar natuurlijk ook kritiekpunten op. Die zijn niet weggenomen. Dus ja, dan als je het bij elkaar optelt, dan lijkt het erop, ook al zitten we op speelronde 16, dat het dat allerhoogste doel, dat je dat in ieder geval echt in de ijskast nu moet zetten. En ik ben bang dat hij daar gaat blijven zitten tot hij in mei over datum is.
Ik ben er ook bang voor.
The man of the match.
Jij wilde deze rubriek Dennis Kranenburg liever even overslaan vandaag. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het is...
Nou, heb jij er wel eentje dan?
Nee, ik niet.
Het hoeft niet in positieve zin te zijn. Er was de eentje, die was gewoon weer de beste. Luciano Valente, die valt dan met een knieblessure uit. Laten we hopen voor Feyenoord dat meevalt. Want Feyenoord kan gewoon bijna niet zonder deze jongen. Feyenoord krijgt één keer een echt grote kans, die ook niet tussen de palen werd geschoten. Dat we er echt meer mee moeten doen. Ja. Wie is weer de aangever? Vanuit het niets, precies op maat daartussenin. Luciano Valente. Met een geweldige bal. Na dat moment met regeren, dat hij last van zijn knie heeft. En dat hij later ging die al een keertje zitten, kwam de verzorger. Toen merkte hij in het stadion, en dat is eigenlijk het grootste respect die je kan krijgen.
Een soort opluchting.
Dat ze gingen juichen. Bijna een soort opluchting bijna bij de tegenstander op het publiek. Dat Valente niet verder kon. Want die had natuurlijk met één bal, met zijn kwaliteit, kun je hier misschien toch uiteindelijk nog een punt pakken. Ja. Als je die toch zover krijgt dat hij het 90 minuten vol gaat houden. Dat is wel echt de volgende stap met hem en met veel Feyenoorders. Ja, dan gaat het helemaal feest worden. Dus als er dan één man of the match is, eentje die het goed deed, dan is het weer Valente.
We hebben geen idee hoe het met hem is. Hè? Het was knie tegen knie. Dus hopen dat het meevalt. Maar...
Ja, meestal komt daar dan na zo'n klap. Ik ben geen medicus wat dat betreft hoor. Maar wel een klein beetje door de jaren heen wat van meegekregen. Dan kan er wat vocht en zo in komen. En dan loop je echt wel een risico als je daarmee door gaat spelen in deze wedstrijd. Maar de eerstvolgende is al woensdag. Ja. En hij liep al een beetje ook op zijn tandvlees. Nou ja, het zou mij verbazen. Ik hoop dat hij erbij is en dat het dan veilig is. Hè? Ook omdat Targaline op dat middenveld ook wel afwezig is vanwege de Afrika Cup. Niet alleen Hart Smoestra, maar ook hij.
Ja, en Diarra nog.
En Diarra ook inderdaad. Want die zat vandaag ook niet bij de selectie. Nee. Hij gaat ook nodig zijn, maar het moet wel veilig zijn. En ik kan het me haast niet voorstellen eigenlijk. Maar ik hoop het wel.
Het is bizar. Hè? We gaan gewoon weer bijna naar... Ja, vorig seizoen was het op een gegeven moment helemaal van de zotte. Dat er echt gewoon nul middenvelders meer waren. Maar er blijven er weinig over. Targaline gaat inderdaad weg. Het is maar de vraag hoe het met Valente is komende woensdag. Ja, wie hou je over? Wang
is dan
alle vorm van ritme mist en rare ballen inlevert. En slechte hoekschoppen aflevert.
Dat was ook te zien.
Ja, die hoekschoppen waren echt verschrikkelijk. Die werden echt op een gegeven moment bij de 5-meterlijn aan het begin daarvan werden ze al weggeschoten. Omdat die bal gewoon 3 centimeter hoog werd voorgegeven.
Maar kunnen jullie mij nou uitleggen hoe dat kan? Feyenoord is een van de grootste clubs van Nederland. Dan moet er toch wel iemand in het veld staan die een corner normaal voor de goal kan geven.
Zou je zeggen,
Het is niet uit te leggen. Maar dit is echt al jarenlang. We hebben één keer een seizoen gehad dat Feyenoord echt een hoog rendement haalde uit hoekschop. Dat is onder Dick Advocaat. Eén van zijn seizoenen is dat geweest. Dat was echt de uitzondering. Dit is al jarenlang. Zolang als dat ik Feyenoord verslag doe, is dit al dat je denkt, trainen ze niet op hoekschoppen? Wat is dat rendement laag? Maar toen ik nog daarvoor als supporter op de tribune zat, weet ik nog eens, wat neemt Feyenoord altijd een kwalitatief uitermate teleurstellende hoekschoppen? Dus echt al sinds de jaren 80 is dit bij Feyenoord is dit het geval. En jij vraagt me naar hoe dat toch kan. Ik heb geen idee wat je zou zeggen dat dit trainbaar is. En ik weet gewoon dat ze inderdaad op trainen en echt veel aandacht aan besteden. Maar ja, het komt gewoon zelden tot nooit uit de verf, Feyenoord, die hoekschop. Het is een van de grote mysteries van onze tijd.
Ja. Overigens, we hadden het net al even over die enorme kans voor Ueda. Nou, die fantastische bal weer van Valente. Dan is het leuk dat Ueda de 4 maakt tegen PEC Zwolle. Daar hebben we hem ook voor geroemd en terecht. Maar die bal moet er gewoon in. Altijd natuurlijk. Zeker in zo'n wedstrijd toch?
Absoluut, ja. Die moet hij maken.
Ja,
okay. daar hoeven we denk ik niet heel lang over te hebben.
Dat is toch ook de kritiek die er een beetje op Ueda is. En natuurlijk, hij heeft 18 goals gemaakt in 16 wedstrijden. Dat zijn gewoon prima cijfers.
Maar meer dan prima.
Ja, zeker wel. Maar het zijn wel allemaal de goals inderdaad tegen de kleinere tegenstanders. En je wil juist dat hij in dit soort wedstrijden ook opstaat. Hij kreeg dan die bal die voorlangs ging. Eén bal nog die hij had moeten schieten, maar die liet lopen voor iemand anders. En hij had volgens mij nog een keer een bal die geblokt werd of zo. Dat was volgens mij het enige wat we van hem hebben gezien. Ik vond hem verder ook niet echt een hele opvallende wedstrijd spelen vandaag hoor, Ayas Ueda.
Dat klopt, maar Kijk, als je alleen van hem afhankelijker bent, ook voor je doelpunten, dan kom je wel weer terug op wat we net hebben.
Ja.
Je buitenspelers hebben natuurlijk 0,0 rendement.
Ja.
En daar is flink in geïnvesteerd. Buitenspelers zijn duur. Ja, is gewoon niet goed genoeg.
Is dat het grootste probleem dat Feyenoord op dit moment heeft op het veld, de buitenspelers?
Als je speelt op de manier zoals Feyenoord speelt en daaraan vasthoudt. Dus je maakt je buitenspelers belangrijk in dit systeem. Je houdt daaraan vast. Buitenspelers staan er onbekend dat ze grillig zijn. Dat het rendement vaak... Er zijn meer buitenspelers met een laag rendement dan met een hoog rendement. En toch kosten ze heel veel geld om ze te halen. Maar als je ervoor kiest om zo te spelen, zo Hollands. En je hebt dan de cijfers zoals je ze hebt nu bij Feyenoord. Dan is dat wel een van de grootste problemen. Met natuurlijk de karrevracht aan tegendoelpunten die erin... zeker als je bedenkt hoe goed die cijfers eerst waren... zijn het er echt heel veel, hè? Alleen al de laatste 2 maanden.
Ja, zeker.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Wat voor indruk maakte Robin van Persie op de persconferentie bij jullie?
Nou, ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo'n indruk maken dat hij nu onder druk ligt. Of hij was. Hij zegt nee, druk hoort erbij bij een club als Feyenoord. Ik ga er juist lekker op. Ik voel dat heel erg als een soort motivatie juist. En ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment ook bij andere spelers juist een beetje tegen gaat werken. Dat die juist denken van ja, we voelen juist wel heel erg die druk. Ook als je ziet, hè, want Ahmed Hodzic zei ook over de spelers, over de blessures, dat er heel veel spelers ook met pijn spelen. Als je dat er ook nog eens bij gaat doen, dus en de druk en de afwezige spelers van de Afrika Cup en de blessures en weten dat er veel met pijn spelen en de resultaten die gewoon ja, niet goed zijn, dan kan ik me ook voorstellen dat sommigen dan juist een gaan choken daardoor. Dat kan ik me ook wel voorstellen. En de trainer die wilde daar van wegblijven. Die zei letterlijk volgens mij dat interesseert me werkelijk helemaal niets van wat er van buitenaf aan druk wordt opgevoerd of wat er wordt gezegd.
En hij houdt vast aan zijn werkwijze en hoe hij doet. En dit vind ik heel interessant. Hè? Want het is een dun koord waarop je balanceert. Neem Brian Prieske vorig jaar. De grootste kritiek kwam op een gegeven moment ook dat hij in zijn beleid, in zijn keuzes, dat hij echt ging zwalken van relatief kleine en onbelangrijke dingen, zoals die huddel die dan heel erg uitvergroot werd. Maar ook na de wedstrijd in Tilburg tegen Willem II, dat hij dus ook zei van ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Dat is natuurlijk heel erg dodelijk. Als jij de leider bent en je, niet alleen zeg je het, maar je ziet ook van ja, dit is ook echt zo. Iemand weet het niet meer. Dat is voor een leider natuurlijk funest. Nou, Van Persie straalt dat zeker niet uit. Die is, wat ik net zeg, heel erg koersvast. Dat is een enorme kwaliteit. Die gaat er tot het bittere eind. Zal hij vasthouden aan zijn werkwijze en gaat daar... Slechts op nuances zal hij daar compromissen in aanbrengen. Maar die gaat echt door op deze manier. En die grote kracht, want dat is het, is tegelijkertijd natuurlijk ook een enorme valkuil. Want wat nou als het ja, toch niet werkt? Als hij het allemaal iets rooskleuriger presenteert dan dat het is. Dat hoe goed Feyenoord heeft gespeeld tot nu toe dit seizoen. Ja, dat is nooit 90 minuten geweest. Er zijn ook fases geweest dat het niet goed was. Wat nou als het uiteindelijk niet werkt en je blijft doen wat je deed? Dan krijg je wat je kreeg.
Maar uiteindelijk zei hij dat vandaag ook bij die persconferentie. Ja, er was maar één team dat wilde voetballen. En tuurlijk, Feyenoord had veel het balbezit. En zeker ook op de helft van de tegenstander. Maar dan nog...
Het was ook wel zo, hè? Fred Grim beaamde het zonder het zo volmondig te beamen.
Nee, dat is ook wel zo. Maar bij voetbal gaat het uiteindelijk wel om het resultaat.
Ja. Kijk, wat ik Van Persie wel moet nageven, Jesse ook, want dat is echt wel een valide argument. Dat hij koppelde er wel aan bij wat ik net zeg, want ik moet hem wel helemaal zo goed mogelijk quoten erop. Dat hij wel zei dat hij er vertrouwen in heeft met deze manier van werken. En hij heeft vertrouwen in de spelers, in heel die spelersgroep als geheel. Maar die heeft hij natuurlijk zelden tot zijn beschikking gehad. En heeft hij zelf, is hij daar ook mede verantwoordelijk voor. Hè? Om dat wel weer zover te krijgen. En die puzzel een keer te kraken. Over hoe fijn het er fysiek op staat. Dus met iedereen erbij was het verhaal ook weer anders geweest. Maar ja, vorig jaar telde dat op een gegeven moment ook niet meer. Op een gegeven moment valt dat excuus, die hij trouwens niet gebruikt, valt natuurlijk wel weg. En dan moet je ook kijken naar als de resultaten zijn zoals ze zijn. En je blijft dan doen wat je deed. Ja, wat ik net zeg. Ja, als je niks anders gaat doen, dan kun je ook zomaar wel eens gewoon dat je dezelfde resultaten blijft krijgen. Dus dat dunne koord waarop je balanceert, wanneer ga je nou wel iets aanpassen? En wat is dat dan? En wat vooral ook niet? Ja, dat is natuurlijk ook razend lastig, maar daar word je als trainer ook goed voor betaald.
Je vroeg hem op het einde van jouw vragenvuur richting Van Persie nog even hoe die denkt het tij nu te gaan keren? Kwam daar een duidelijk antwoord op?
Nee, want ik zei in het verleden, in die afgelopen 2 maanden heb ik die vraag al eens een keertje eerder gesteld. Zeiden ja, we moeten hard blijven werken of hard trainen. Hè. Dat is vaak de term waarop trainers dan ook terugvallen. En ik wilde dat het wat concreter werd van wat ga je nou anders doen. Maar dat antwoord kwam er ook niet, omdat hij eigenlijk gewoon er heilig in gelooft in hoe ze het nu doen. Dus ze blijven het op dezelfde manier voortgaan. Dus hij zei, we gaan zeker niet harder trainen. Want de bedoeling is, we moeten nu vooral zorgen dat iedereen heel blijft voor die laatste 2 wedstrijden. En even later bij Martijn Krabbedam, die echt ook nog goede vragen stelde op de persco, vond ik, onze collega van VI. Toen ging Van Persie ook nog wat meer op in. Vooral dat hij eigenlijk niet zo heel veel anders gaat doen.
Nee, dan maakt het ook allemaal niet heel veel uit wat Van Persie zegt. Als we naar de feiten kijken, is het heel simpel. Dan heeft Feyenoord 7 van de laatste 10 wedstrijden verloren. Dat is natuurlijk krankzinnig slecht. Ja. Voor Feyenoord begrippen. En dan kan Robin van Persie nog zo'n grote naam zijn. En nog zo'n trainer met goede teksten. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Hoe lang is dit nog houdbaar? Hoe lang kan Van Persie blijven verliezen met Feyenoord, denk je?
Ja, dat is lastig om te beantwoorden. Dat bij Feyenoord, en ergens vind ik dat ook goed. Je hebt meer clubs. Neem hoe Van Bronckhorst dit blijven zitten na heel veel nederlagen. Het hangt niet alleen van die uitslagen af. Het allerbelangrijkste in de aanstelling van een trainer is of die klik en de chemie met een spelersgroep er nog is. En vaak is dat het moment waarop een trainer toch eruit gaat, is wanneer zo'n spelersgroep het vertrouwen richting de directie in hun trainer heeft opgezegd. Nou ja, met de signalen die wij krijgen is dat echt volgens mij nog ver van aanstaande dat het geval al is. Maar ja, je weet ook hoe snel dat op een gegeven moment kan omslaan. Hè? Woensdag de beker. Beker is ook een hoofdprijs, maar niet degene waar Feyenoord voor ging. Maar ja, stel daar vlieg je ook uit. Dan ben je nog voordat dit kalenderjaar voorbij is, ben je eigenlijk op alle fronten klaar. In ieder geval qua de prijzen.
Ja, woensdag is gewoon een superbelangrijk potje, toch?
Ja, maar dat was het vandaag ook. En afgelopen donderdag ook.
Nee, ja, dat is ook zo. Maar
en dat is wel Van Persie zegt. Hij zegt het wel van ik omarm die druk. Alleen, en hij zegt ook, ik floreer daar ook bij. Hij gebruikt een ander woord dan floreer, hoor. Dat hij het juist altijd goed kon gebruiken. Dat hij er goed bij gedijt. Ik weet zijn exacte woordkeuze niet meer, maar je begrijpt de strekking. Alleen, niet lullig bedoeld. Maar ik zie dat dan aan de resultaten, zie ik het niet terug. Nee. En hij heeft bij Arsenal en United gezeten. Ja, als je daar dit soort reeks had, dan was de sfeer denk ik anders geweest dan dat hij nu rondom Feyenoord is.
Maar waar moeten we ons dan aan vastklampen dat het komende woensdag beter afloopt dan vandaag voor Feyenoord?
Nou ja, gewoon de kwaliteit ook. Kijk waar Heerenveen ook staat en teams in die regionen. Daar heeft Feyenoord het natuurlijk wel goed tegen gedaan. Dus het zal wel moeten ook.
Zeker.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Hoe was de ontvangst en alles voor jullie vandaag in Amsterdam?
Nou ja, ook qua faciliteit is het hier gewoon prima geregeld om te werken, Jesse. Dus wat dat betreft daar geen opmerking of zo over. Je komt aan de lijnwerk direct, dus dat is gewoon wel prima.
De internetlijn, hè? Ze hebben hier ook een cateraar.
Ja, wat wil je zeggen?
Nee, dat werkt niet per se aan de lijn. Ja, je bent er zelf bij wat je pakt natuurlijk, van wat er ligt.
Ja, het is meer een...
De internetlijn.
Ja, precies. Ja, nee, dus dat werkt gewoon prima. En je merkt gewoon dat ze hier natuurlijk een enorme opleving hebben. Als je het hebt over wat er dan om je heen gebeurt ook. Hè, dat dit echt wel voelt als voor Ajax weer een stap terug op de trein. Dat merk je wel heel erg. Dat ook na de wedstrijd weet je al dat het is hier natuurlijk ook heel lang onrustig geweest. De laatste weken gaat het juist weer iets voorspoediger. Terwijl aan de andere kant, ja, juist je nu wint van de grote aartsrivaal, merk je dat ze hier juist wat meer het gevoel terugkrijgen. Terwijl juist bij Feyenoord dat gevoel steeds wat verder weg brokkelt. Dat is meer een beetje de verhouding op dit moment. Hè. Het begint zich wat te verplaatsen van de een naar de ander. En de lachende derde uiteindelijk in dit geval is natuurlijk gewoon PSV. Hè. Dat op 9 punten komt in dit weekend.
En Ajax zelf.
En Ajax dat gaat dichterbij komt.
Als het gaat om Champions League voetbal en die miljoenen voor volgend jaar, is dat gat nu 5. Als je zelf had gewonnen vandaag, had je 11 punten losgestaan, hè, op plek 2.
Ja. Ja, want de plek 2 is natuurlijk wel echt cruciaal. Hè? Die, ja. De ambitie is kampioen. Nou, die kun je gewoon parkeren. En zeker als je zo voor de dag komt als in de afgelopen week. Dan is dat ook gewoon helemaal niet reëel. Ook slechte wedstrijden winnen is natuurlijk gewoon een hele grote kwaliteit. Kan PSV over meepraten. Niet goed spelen, wel de wedstrijd winnen. Ja, en dat is bij Feyenoord nu niet het geval. Hè? Slechte wedstrijden gaan verloren. En ook de wedstrijden waarin je misschien wel de bovenliggende partij bent, win je ook niet. Ja, dat is wel gewoon wel wat een probleem is.
Nou is angst die bij, dit zijn natuurlijk even geen randzaken, maar daar komen we zo meteen wel weer op. Nou is de angst die bij Feyenoord supporters leeft van, oh jee, alles wat in die jaren onder Arne Slot is opgebouwd. Hè, dat Feyenoord echt, nou ja, een van de, of zo niet de allerbeste club van Nederland was. Dat brokkelt nu binnen no time weer helemaal af. Is dat te opportunistisch of zien jullie daar ook nou tekenen van?
Nou, wat me vooral opvalt, als ik die twee gewoon puur naast elkaar ga leggen, dan is die absolute dominantie die we bijvoorbeeld in wedstrijden tegen fases tegen Aston Villa bijvoorbeeld hebben gezien. Ja, dat zag je toen ook over, in mijn gevoel dan, in ieder geval over grotere periodes ook in een wedstrijd. En wat toen gewoon heel erg was, daar werden gewoon wedstrijden nog beslist in blessuretijd. Hè? Daar werden gewoon in de laatste fases, dacht je van,
onder slot
ja, ja. Het staat nog gelijk, maak je niet druk. Er komen nog echt kansen aan. Feyenoord gaat die wedstrijd over de streep trekken. Ja, en dat heb ik vandaag dus gewoon helemaal niet gehad, weet je wel. In de blessure, of in de slot fase van de wedstrijd ook, stond het nog steeds 1-0. Maar voor mijn gevoel, ja, ze hadden nog 3 weken door kunnen gaan en ze hadden gewoon nog steeds geen goal gemaakt. Ja, en je hebt wel het gevoel van, zij komen er nog een keer uit en dat gaat gewoon gevaarlijke kansen opleveren. Ja, dat zie je dan ook gewoon gebeuren.
Maar dit heeft ook met die fitheid toch te maken. En als er nou ook een verschil is tussen de periode slot en de periode waar Feyenoord nu al langer in zit, niet alleen onder Van Persie, maar dus ook onder Priska al. Feyenoord is gewoon niet fit meer. Letterlijk, dat spelers gewoon in de ziekenboeg zitten, geblesseerd zijn. Nieuwkopers nu weer terugvalt. Na een half uur valt hij alweer bij. Valente komt er misschien dan ook weer bij. En dat is dan een impactmoment. Maar Feyenoord heeft op dat gebied gewoon echt een groot probleem. En moet echt in de winter heel erg grondig evalueren hoe je nou een jaar later, een seizoen later, weer in datzelfde schuitje zit. Het ja. Lek is dus niet boven. De rode draad is niet gevonden. Zo hard moet je zijn als je kijkt gewoon naar die cijfers en naar die data.
Je hebt natuurlijk ook
hier moet je echt iets mee.
Onder slot heb je ook een periode gehad toen in de winter dacht ik dat er ook best wel wat blessures toen
die
waren.
Eén fase ook. Ja. Maar nooit zoals in de laatste 2 seizoenen.
Nee, en daar waren ook, ja, als er niet gewisseld hoefde te worden, dan deed Slot dat volgens mij ook niet. Maar die staf is natuurlijk ook niet extreem veel veranderd. Het is wel zo dat Slot is weggegaan. Zijn staf heeft meegenomen. Ruben Peters heeft meegenomen. Die echt wordt geroemd om zijn...
En Lee Ecker. Dat zijn de twee die met name wel vertrokken zijn.
Ja, ja. Waarbij Peters volgens mij degene is die altijd daar heel erg wordt geroemd. Hè? Dat hij met zijn manier van werken zorgde dat de spelers echt extreem fit ook waren. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat de gasten die daar nu zitten, dat koekenbakkers zijn die niet weten waar ze het over hebben. Dat kan ik me echt gewoon niet voorstellen. Dus ik ben er ook wel, ja, er gaat op een grotere schaal, gaat er blijkbaar iets dan niet goed, waardoor die spelers steeds omvallen. Kijk, je kan een schop krijgen, je kan je been breken, zoals we bij Belen hebben gezien. Super vervelend voor hem, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar dat kan gebeuren bij voetbal. Maar een tikje krijgen, dat is Valente, knie tegen knie, kan gebeuren. Maar spelers die naar de hamstring grijpen of dan weer maanden en maanden weer weg zijn, ja, dat begint natuurlijk nu wel gewoon echt problematische vormen aan te nemen. En dat is natuurlijk niet voor het eerst.
Is het uiteindelijk het vraagstuk, hoe kan Feyenoord het tij wat betreft fitheid en blessures keren veel belangrijker dan het vraagstuk hoe kan Van Persie dit tij keren?
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want als je veel meer fitte spelers hebt, heb je natuurlijk ook veel meer keuze. En er zijn natuurlijk ook gewoon goede spelers. Hè? Modder, die zou na de interlandperiode in september al terugkeren. Nou, het is bijna weer september en hij is er nog steeds niet. Dus dat duurt ook gewoon heel erg lang. Hè? En zo'n hernia duurt natuurlijk ook lang. Maar dat is natuurlijk ook op het middenveld. Dat is gewoon een Pools international. Dat is gewoon een jongen met een hoge transferwaarde. Van een hoge marktwaarde. Dus dat zijn wel gewoon spelers die kwaliteit brengen. En met zich meebrengen. Wang ook. Wang
maar
is ook
wel, maar je moet
maanden
wel,
weg geweest.
Moet wel eerlijk zijn in hoe je de vraag stelt, Jesse. Want ik vind wel, ik snap het, hè, Van Persie is een kind van de club. Maar je moet wel met dezelfde meetlat meten als dat we bij Priske dan ook hebben gedaan. En daarvan is wel ook gezegd van oké, maar uiteindelijk is hij de hoofdtrainer. Dat was toen Priske, dat is nu Van Persie.
De eindverantwoordelijke.
En dat is de eindverantwoordelijke. Ja. Het is, en intern mag ik hopen bij Feyenoord inderdaad dat ze heel erg grondig gaan kijken. Wat is daar in de medische en fysiek staf aan de hand? Hoe kunnen we daar het tij keren? Maar uiteindelijk, of het nou eerlijk is of niet, zo werkt het in de voetballerij. De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk. Die gaat aan de slag met die data. Wat aangeleverd wordt, die is degene die de trainingen bedenkt en aanpast op waar die mensen mee komen. Dat was bij Priske zo uiteindelijk. Dat er ook naar hem is gekeken van hoe hij de voorbereiding heeft opgebouwd. Heeft hij ook net zo goed met dat team samengedaan. Heeft Priske ook niet in zijn eentje gedaan. Net zoals Van Persie dat nu niet heeft gedaan. Maar ik vind wel dat je met dezelfde meetlat moet blijven werken. Dus ook hierin is de trainer wel gewoon uiteindelijk eindverantwoordelijke. Hij heeft een trainingsaanpak gehad waardoor er nu inmiddels eind december behoorlijk wat spierblessures zijn.
Zien jullie een verschil in hoe Robin van Persie langs de meetlat werd gelegd en hoe dat was bij Bjorn Priske een jaar geleden?
Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Volstrekt. Maar logisch toch ook? Met de achtergrond die hij heeft als speler die anders is. De persoonlijkheid die heel anders is. En hoe hij zichzelf presenteert. Dat is meer een match wat ik net zeg. Het is een valkuil. En tegelijkertijd een enorme kracht. Hoe rechtlijnig, hoe zelfverzekerd. Soms bijna richting het arrogante. Hoe Van Persie natuurlijk kan zijn. Dat zijn allemaal krachten ook. En tegelijkertijd zijn dat ook zijn grootste valkuilen. Want iemand die heel erg koersvast is. Dat kan goed zijn als het de juiste koers is. Maar stel de koers is niet goed, dan ben je stront eigenwijs en vaar je met het schip tegen de kade. Dat soort leiders heb je. Je kijkt naar de politiek, zie je dat precies hetzelfde natuurlijk.
Maar is het dan eerlijk als je kijkt naar de cijfers, als je die tegenover elkaar zet? Hè? De cijfers van Priske die waren iets positiever dan Van Persie. Als we kijken naar dit seizoen van Persie en het seizoen dat Priske draaide als trainer van Feyenoord. Ja. Priske speelde ook nog in de Champions League. Had op een gegeven moment echt geen middenvelden meer over. Is het dan eerlijk dat Van Persie langs een andere meetlat gelegd wordt nu dan Priske?
Nee, maar het leven is soms niet eerlijk.
Dat is helemaal correct, ja. Juist.
Ja, ja, maar dat is, ja, het is ergens er ook wel verklaarbaar.
Aan de hand van dat Van Persie een kind van de club is en hoe die overkomt. En
ja, en voor de rest en presentatie is in het leven gewoon heel erg belangrijk. Waarom komt de ene politicus met van alles weg en een ander niet? Kijk naar elke branche in het leven. Presentatie is echt 80% van of je met dingen wegkomt of niet.
Ja.
En een ander niet. Ja, dat is niet eerlijk, maar het is wel hoe het leven werkt.
Ja. Mooie algehele conclusie. Hadden jullie verder nog randzaakjes?
Want ik weet niet of die mooi is, want het is niet eerlijk.
Maar nee, ja,
het is wel de conclusie.
Mooie conclusie als in, inderdaad, zo kunnen we het helemaal samenvatten. Maar of dat mooi is, dat is dan weer een tweede. Hadden jullie nog randzaakjes? Want deze ging heel snel weer over in hoofdzaken.
Niet zoveel vandaag, maar ook niet. Ik vind het altijd een hele leuke rubriek. Maar
ja, voelt nu niet lekker, hè? Nee, voelt nu niet gepast.
We hebben ook, probeer altijd wel te lachen op een dag. Maar zoveel viel er vandaag ook niet te lachen.
Nee. Dat is,
het was ook niet dat je aankomt. Meestal heb je dat je aankomt dat je zo'n parkeerwacht hebt. En het is al zo plat Amsterdams. Maar dat viel ook allemaal wel mee. Ja. En ze zijn aan het veranderen hier, Jesse. Er gebeuren gekke dingen.
In positieve zin?
Dat mag jij bepalen.
Oké. Goed mannen, dan houden we het lekker hierbij. Dan zijn we er komende woensdagavond weer. 9 uur dan in het Kuipje speelt Feyenoord een zeer belangrijk bekerduel met de Sportclub Heerenveen. En na afloop van die wedstrijd is er uiteraard weer een nieuwe podcast.
Hoe noemen we nou Feyenoord de verlenging als het woensdag verlengen wordt?
Kijk,
Denk jij daar maar even over na.
Dat is nou eens een goede vraag, zo helemaal aan het einde van de podcast. Daar gaan we over nadenken. Denken jullie ook mee of moet ik dit zelf maar
oplossen? Nee, mag jij doen.
Okay. Ja.
Dit mag jij doen.
Ik ga erover nadenken. Dank voor het luisteren en tot de volgende woensdag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.